Radio 1.
De Tribune.
Tom van den Bulke.
Een heel goede avond. Welkom bij aflevering 3 van De Tribune, waarin we tussen nu en 8 uur gaan praten over de sportactualiteit. Ik doe dat met twee gasten en dat zijn dit keer twee mannen uit de koerswereld. Goedenavond José de Kouwer, goedenavond Karel Bertheel.
Dag Tom.
José, hoe voelt het om voor één keer niet in een klein hok opgesloten te zitten met Michel Wuits?
Dat voelt anders, hè. Anders? Het zijn nog altijd bekende gezichten, dus, en het gaat over koers. Dus ja,
ik heb met José ook al in zo'n kot gezeten, hè, dus ja. Hij is het een beetje gewoon.
Wat dat betreft, José, er komt een ultieme test aan, het WK. Hoe lang zit je dan in die cabine?
In dit geval 281 kilometer, ja, zeg maar. Hè. Reken maar uit. Het zal een beetje van de renners afhangen hoe snel ze gaan rijden, maar dat zal toch rap rommen bij de zeven uur zijn.
Ja. Maar je doet het graag nog altijd.
Ik doe het nog altijd graag. En naar het einde toe, 2K. Ja, 2K. Er is zoveel stress en er gaat zoveel meegemoeid dat die dag voorbij vliegt. Maar als hem dan voorbij is, dan ben je toch wel vermoeid eigenlijk.
Ja, en het WK, daar wordt zoveel over gepraat. Vooraf vooral, dat gaan we uiteraard doen straks. Maar we gaan beginnen met de momenten van de week. En José, jouw moment is nog kakelvers, als ik dat zo mag zeggen. En komt uit het voetbal.
Je moet altijd respect hebben voor uw ploegmaten, voor uw club. En hij van een barre in mijn ogen niet gaat met te zeggen dat de kleedkamer vol met Jeannetten is.
De voetbal dat Anderlecht momenteel speelt, dat kan niet. Dat kan zo niet blijven duren. En als ze roepen Van den Borre, ik roep zeker mee Van den Borre. Want dat is net een Brusselaar, een echte ketman.
Ja, voilà, we hoorden twee Anderlecht-supporters met weliswaar verdeelde meningen over Anthony Van den Borre. Voor alle duidelijkheid, het was een fragment uit 2015, ondertussen toch al een paar jaar geleden. Dus toen Van den Borre zijn eigen ploegmaat neergesabeld had na dat straffe interview, herinner je nog, José. Maar kijk, diezelfde Van den Borre is sinds vandaag terug bij Anderlecht, zei het in eerste instantie bij de belofteploeg. Waarom heb je dit gekozen?
Wel, ik heb dit gekozen omdat Van den Borre in deze plaats toch een talent is. Absoluut, altijd geweest is. En omdat misschien nu eens kan blijken in hoeverre de coachingcel van Anderlecht kan bewijzen nu of ze inderdaad in staat zijn om die man in deze plaats een tweede kans te geven, maar vooral terug te brengen. Als ze die kunnen terugbrengen, is dat een geweldig signaal naar de jeugd toe ook, vind ik.
Ja? Ja.
Waarom? Omdat Van den Borre, als ze hem inderdaad moet renderen of zou renderen voor hetgeen ze hem zouden kunnen gebruiken, dan kan die een enorme boost geven aan de jeugd die zwakke momenten heeft. Want Van den Borren heeft toch wel alles meegemaakt wat er mee te maken is. Gaan lopen, teruggekomen, terug gaan lopen, teruggekomen. En nu, op vraag van zichzelf, denk ik teruggekomen, dan denk ik, mocht ik als coach de kans hebben om zo iemand die talent heeft terug te nemen, dan zou ik die uitdaging aangaan.
Maar is die man of jongen, want hij is in zijn hoofd misschien nog altijd een beetje een kind, is die nog op het rechte pad te krijgen?
Dat is de grote vraag natuurlijk. Hè. Dat is het verhaal van in hoeverre ze daarmee gesproken hebben en wat ze daarvoor akkoord mee hebben. Komst van Company zal zeker een belangrijk gegeven zijn. Maar in ieder geval, die afspraak die moet er gemaakt worden op voorhand en er moet binnen de lijntjes gekleurd worden. En vanaf het eerste feit dat hij buiten de lijntjes kleurt, dan moet je gewoon zeggen, we stoppen ermee.
Ja. Mannen als Nasri, Van den Borre, is dat de weg die Anderlecht moet volgen?
Het ziet er mooi uit, ja.
We gaan in elk geval nog weten waarover gepraat
wordt. Ik lees vooral over gewicht gesproken en over conditieopbouw en van alles en nog wat. Talenten zijn er aanwezig, maar ze zijn voorlopig nog een beetje te zwaar.
Ja, is het ook niet een beetje zo een reddingsboei, een strohalm waar ze zich nog aan willen vastpakken, omdat het zo slecht gaat? Mocht Anderlecht aan de top meedraaien, zouden ze dan Van den Borre gaan halen?
Nee, ik denk het niet. Tuurlijk niet. Nee. Maar het is misschien een uitdaging voor de club om te kijken of ze met dat soort mensen kunnen omgaan. Nee. Maar ze kennen hem, ze hebben hem in huis gehad, meerdere keren. Dus ze moeten nu niet meer afkomen van, we hebben ons vergist. Eigenlijk moet dit moet erop zijn.
Boem op zijn, ja.
Als dat ernaast is, dan hebben ze gefaald, vind ik. En niet Van den Borre. Mm-hmm.
We moeten een beetje wennen, José, om jou te horen praten over voetbal. Heb jij iets met voetbal eigenlijk?
Ik volg voetbal, ja.
Ja?
Ja, ik volg voetbal. Ik volg heel veel sporten. Ik volg Formule 1, motocross, rally, voetbal. Ik volg dat, ja.
Ben je supporter ook? Want je komt uit het Waasland. Beveren, Lokeren, ik weet het niet.
Zwijgt.
Daar draait het niet geweldig goed.
Ik ben eigenlijk supporter van Anderlecht.
Is het echt?
Ja.
Ja, kijk.
Ja.
Maar het schijnt leuk te zijn weer op Anderlecht, ondanks de 5-21.
Wel, het zal heel leuk zijn, want ik ben er nog niet geweest de laatste
tijd. Ga je soms? Of word je soms uitgenodigd?
Soms kom ik daar wel, ja. Ik had mijn oudste zus, die woonde in Brussel. Mm-hmm. En die haar man, die was supporter van Anderlecht. En ik mocht 50 jaar, 60 jaar... 60 jaar geleden mee naar het voetbal in Anderlecht. als je hoeft je daar op die leeftijd maar een paar keer te komen en dan ben je verloren.
Ja. Oké, okay. De comeback van Anthony van den Borre is dus een feit. En Karel, mm-hmm. jouw moment van de week is ook een comeback.
Wat ging je krijgen als ik de gouden schoen won?
Tennissen.
En wat ging je van laten leggen?
Tennisplein.
Een tennisplein.
Could I be a loving mom to my three kids and the best tennis player I can possibly be? Let's do this. Let's come back one more time. See you in 2020.
We zien haar terug in 2020. Kim Kleisters, keer terug, Karel, dat was een bom vorige week.
Absoluut.
Waar was je op dat moment en wat was je eerste idee toen je dat nieuws hoorde?
Ik was boodschappen aan het doen en dan krijg ik pushbericht natuurlijk op mijn gsm. En ik stond voor de kolderuit en ik ben 2 seconden blijven wachten om dit nog eens te lezen en om mij goed te vereenzelvigen dat ik wakker was. En dan heb ik gedacht van, jawel, Kim Kleisters die terugkomt, amai. En ik wil daar iets aan vastbinden. De maandag vorige week was ik op de media day van de Basketliga, waar alle ploegen werden voorgesteld. En wij konden daar interviews doen met alle betrokkenen van alle clubs. Brian Lynch was daar voor Limburg United, de coach van Limburg United. Ik heb met hem een interview gedaan. In dat interview komt ook het element terug dat hij van Charleroi is teruggekeerd naar Limburg, want het was een heel raar jaar vorig jaar. En de vraag van, voel je je nu weer thuis? Is het een beetje thuiskomen bij Limburg United? En dat verhaal dat hij toen vertelde van, ik ben op mijn gemak in Bree waar we wonen en met de tennis van Kim en met de kindjes en ik heb mijn situatie helemaal onder controle. Dat was alsof je het verhaal hoorde van huisje, tuintje, boompje, kindje, alles in orde met Brian Lynch en met Kim Kleisters, het meest gelukkige gezin dat bestaat op aarde. En 3 dagen later barst de bom en madame gaat weer tennissen.
Ja. Veel volgers gaan ervan uit dat ze snel weer zal meedraaien aan de top. Wat denk jij?
Wel, ik viel daarvan van mijn stoel. Echt waar. Toen ik, hoe langer het duurde dat dat nieuws bekend was, dat Kim Kleisters zou terugkomen, hoe meer er al gedacht werd en hoe groter de zegens werden. Ik was versteld. Ik dacht, hoe is dit mogelijk? Echt kenners, mensen die tennis volgen, die al spraken over het Grand Slam toernooi van Australië te winnen. Dat is over 4-5 maanden. En we hebben een paar foto's gezien. En er waren mensen van Bree ook nog daar op die media day van het basket die tussen de lijnen door zijn van, ja, Kim, ze moet misschien toch weer eens opnieuw een beetje beginnen tennissen. Ik zie vandaag een foto in het laatste nieuws op de voorpagina. Dat is een gezonde, blozende, jonge vrouw, moeder van 36. Je ziet dat die zo graag leeft. Ja, en dan gaat er toch nog een beetje moeten aan gewerkt worden, denk ik. Ja.
Ik stel mij daar dan onmiddellijk de vraag bij, oftewel is Kim zo goed, oftewel is de rest op dit moment minder. Want anders is dat niet mogelijk.
Nee, dat is niet mogelijk.
Anders is dat niet mogelijk. De tweede vraag die ik mij stel, daar heb ik gisteren nog een stuk over gezien in de 7e dag, dacht ik, naar blessuregevoeligheid toe. Hoe zal dat verlopen? Want ja, trainen, opbouwen, tot op een bepaald moment gaat dat heel goed. Maar wanneer je die overstijgende trap wil gaan doen, dat extraatje, dan komen pas de blessures en de gevoeligheden naar boven terug. En dat, daar stel ik me toch wel vragen bij.
Het voordeel is natuurlijk dat tennis geen contactsport is. Hè. Ze gaat het haarzelf aandoen. Hè. Als ze nog een bal ergens in een hoek wil gaan halen, als ze die spreidstand wil doen nog.
Maar als je wil winnen,
ja, dan moet je,
zal hij die ballen toch in de hoek moeten slaan. Want binnendoor, middenin, dat ga je niet komen. Zo.
Ja, ze wordt 37 jaar. Ze is er nu 36 inderdaad. Valverde, om die vergelijking met de koers dan maar eens te maken. José is er 39, blijft koersen winnen. Maar het is misschien geen goede vergelijking.
Het is geen goede vergelijking, want hij is blijven koersen. Tim is er van tussen geweest voor een hele periode. Het is een technische sport en die techniciteit die heeft ze volledig onder de knie. Dus dat heeft ze en dat is in tennis tegenover. Overstanden van wielrennen. Nu is tennis ook wel een fysieke sport, maar wielrennen is dan nog meer fysieke sport, denk ik, dan tennis.
Ja. Maar als je mij vraagt, gun je haar comeback, dan zeg ik zeker een vaas.
Ja. Ja, ik ook. En het eerste dat ik gedaan heb, dat is gekeken op mijn gsm welke datum we waren. Ik dacht, ik zit in de Ronde van Spanje, maar dat kan toch niet een of andere joke zijn, maar dat bleek dus niet waar te zijn.
Maar ik gun het haar, hè, absoluut. En we zullen blij zijn en we zullen wel kijken, zeker. Maar onmiddellijk weer een Grand Slam toernooi winnen. En er zijn 10 verschillende speelsters die de jongste 12 toernooien hebben gewonnen, dacht ik. 10 verschillende. Ja, die staan alle 10 klaar om Kleisters te kloppen. Hè? Want ook dat is iets waar ze rekening gaat moeten mee houden, denk ik. Het zal niet simpel zijn.
Oké. Okay. We hebben al over voetbal gepraat, ook over tennis. Maar ik dacht dat jullie ook iets hadden met koers. Dat is voor zometeen.
Radio 1. De Tribune. Where did we begin? Back in the days we lived inside each other's skin. We traveled light, we never needed anything. Think of what you'd have to pack if you left and plan on never coming back.
Dance Floor. Dat was Tracy Thorn.
De Tribune.
We praten verder met José de Kouwer en Karel Bertelen. Die twee zouden hier wellicht niet zitten, mocht ik het niet over de koers willen hebben. Dus bij deze gaan we ons buigen over de Belgische selectie voor het WK, dat over minder dan 2 weken gereden wordt. 5 namen van die selectie kenden we al. Gilbert, Van Avermaat, Evenepoel, Naassen en Teuns. En vandaag kwamen daar de laatste 3 namen bij. De wilde is of was groot en er werd dus druk gespeculeerd. En dit was gisteren, José, jouw suggestie.
Ik zou wel eens meenemen, heb ik daarnet al gezegd. Ja, wel eens is toch een killer geworden soms. Soms, niet altijd, maar toch. Dus wel eens, zeker. Goh, is echt moeilijk, hè. Wel eens Benoot. En Lampaard.
Ja, zo zie je. Tim Welles, Ties Benoot en Yves Lampaard. Het is uiteindelijk 2 op 3 geworden, want niet Benoot, maar wel Tim de Klerk gaat mee naar het WK. Tim de Klerk, dat is een pure helper. Die had jij dus niet meegenomen.
Ja, sinds gisteravond misschien wel.
Hoezo?
Omdat er door de overwinning van Greg in Montreal is er toch wel het een en het ander veranderd, vind ik. We hebben nu echt wel een kopman waar je na 280 kilometer mee naar de streep kunt komen. Dus dat verandert een klein beetje, de situatie. Maar dan nog zou ik met Benoot, denk ik, en met Lampaard die rol van de Klerk perfect kan invullen wanneer het zou nodig zijn. Mm-hmm. Want ik heb altijd nog het idee met deze ploeg, als we de Klerk moeten gaan gebruiken, dan zijn we verkeerd bezig. Vind ik.
Oké. Okay. Ik kom er zo meteen op terug. Maar eerst, José, want je zegt, we hebben nu sinds gisteravond een kopman, Greg Van Avermaat dus, die wint in Montreal. Maar Gilbert, had je die dan niet als absolute kopman meegerekend?
Ja, die is er absoluut bij. Ja? Ja, maar minder
dan Van Avermaat.
Ik vind Greg is gevaarlijker nu. Greg is sneller. Vooral sterker na finale sprinten. De laatste, na 200, 250 kilometer, is Greg een van de snelste van het peloton op dit moment. Vooral als er gekoerst is. En laat ons hopen dat die koers een beetje hard zal zijn. En dat zal wel, gezien de omstandigheden. Weersomstandigheden lijken niet zo goed te zijn. Dus ik zie het rooskleuriger in dan gistermiddag.
Oké, okay, Karel, ik kom even bij jou met wat José net zei. Als we Tim de Klerk moeten gaan gebruiken op het WK, dan zijn we niet goed bezig.
Ik versta daaronder wat hij wil bedoelen. Dat is dat we achter de feiten gaan aan moeten rijden dan. Dat we in een semi-verloren situatie zitten. Dat we niet met een Van Avermaat en een Gilbert en misschien nog wel een paar anderen die goed zijn op die dag, want dat moeten we ook nog allemaal zien, dat we die niet in een zetel kunnen naar voren brengen. Dat we moeten een scheve situatie rechtzetten, dat is waar. Anderzijds vind ik wat de Klerk allemaal, en je hebt dat van dichtbij gezien en de Vuelta berenwerk verzet heeft, je moet het er zelfs niet aan vragen. Ik denk dat hij gewoon vooraan gaat rijden, zelfs als het misschien niet nodig is, maar dit is toch wel iemand die zijn tenen kan uitkuisen voor de anderen.
Ja.
En ik vind toch een beetje dat hij af en toe zo iemand nodig heeft.
Ja, absoluut. Ja, maar ik kan de bondscoach absoluut verstaan van het op die manier te doen. Het is natuurlijk jammer dat je renner van 25 jaar, Ties Benoot, die toch wel voor een finale kan zorgen. En ik zou die finale liefst zien gebeuren niet in de laatste ronde, maar koers maken en zorgen dat andere ploegen moeten achter ons koersen. En daarvoor heb je volgens mij die breedte van die ploeg nodig om zelfs bij de eerste serieuze ontsnapping al mannen mee te hebben. Ja. Mannen, hè. Mm-hmm. Dus we hebben geen postkaarten mee.
Nee.
We hebben echt wel mannen mee. Maar toch al een paar betere mee.
En er is een Nederlander die ook niet gaat wachten tot de laatste.
Nee, en er bieden zich alsmaar meer kandidaten aan.
Absoluut.
Ik bedoel, dat gaat in de toekomst nog wel blijken. Er gaan wel meer dan 5 favorieten zijn.
Jullie zouden allebei Ties Benoot meegenomen
hebben. Ja, stond bij mij ook in de ploeg.
Ja, inderdaad. Maar hij staat zelfs niet op de lijst van de reserves.
Ja. Dus, ik weet niet wat er gebeurd is. Hij was nogthans goed in Plouay ook. Hij heeft zich voorbereid zoals hij moet voorbereiden. Hij was in Engeland oké, vond ik. Heeft meegedaan. Was erbij, top 10 paar keer. Dus ik zie niet in. Hij is scherper geworden, Ties Benoot, heel duidelijk. Rijdt beter bergop dan de voorbije jaren. Dus ik vind het raar. En het is toch een Flandriën type.
Ja, komt erbij. Komt daar nog bij natuurlijk dat Rick Verbruggen in principe wel een gesprek zal gehad hebben met allemaal die mannen. Ik zeg erbij in principe, want er waren er ook bij waar hij geen gesprek mee gehad had voorlopig. Het is natuurlijk van dat gesprek dat er veel kan afhangen in hoeverre de renner zelf aangeeft van ik wil dit of ik denk of de trainer van die renner waar ik sta ik. Dat zijn zaken die wij intern niet echt volledig over de juiste kennis beschikken natuurlijk. Maar ik kan mij wel vinden in de ploeg die er staat, absoluut.
Ja. Karel, je had ook Jasper Stuyven meegenomen. Ja. Had jij het voor het zeggen gehad?
Omdat Stuyven mij een zeer goede indruk had gegeven in Duitsland. En dan vind ik dat bij mij een element dat zeker speelt in de weken voor een selectie, de mannen in vorm. En dan toon je toch je vorm op 2-3 weken voor dat WK. Jong, verschrikkelijk gebeten, denk ik, Stuyven, want je ziet het nu in zijn reactie ook, is gepikeerd. Ja. En ik denk dat een heel gemotiveerde Jasper Stuyven, die ook niet traag is, overigens, ja, een waardevol element zou geweest zijn.
Het enige gevaar dat daarin zit, in een gepikeerd iemand, dat hij zijn eigen koers gaat rijden.
Dat hij geen ploegmakker is.
Voilà, daar moet je mee oppassen. Maar dat zijn ook allemaal zaken, dan moet de bondscoach eigenlijk op voorhand eigenlijk een lijn in kunnen krijgen en weten met wie. Het is ook wel zo natuurlijk dat de kopman, ook wel een klein beetje inspraak hebben wie ze het liefste daarbij hebben of net niet. Er liggen altijd een deel renners in de weegschaal. En dan eilt de weegschaal nogal eens over naar de keuze
en van... En ligt Stuyven dan iets minder in de groep ook?
Ik zou het begot niet weten. Uh-huh. Ik zou het echt niet weten. Het is het jammer natuurlijk dat we inderdaad op een WK zitten waar we, Rick Verbrugge zegt vandaag, ik had 2 ploegen kunnen selecteren. Dat zou misschien inderdaad nog gekund hebben. Ja.
Jasper Stuyven is in elk geval uitgenodigd op het huwelijksfeest van Oliver Naassen. Nee, het is omgekeerd, denk ik.
Is het waar?
Oliver Naassen bij Jasper Stuyven. Ah. Maar goed, Naassen zal het niet voor het zeggen hebben.
Het is jarig vandaag.
Naassen. Ja, is het waar? Kijk, ja. Voilà. Proficiat, Olly. José, ik vraag me wel af, met al die mannen die in de Belgische ploeg elkaar misschien ook wel een beetje waard zijn, wie gaat voor wie rijden uiteindelijk? Wie gaat voor Van Avermaat rijden?
Dat is een goede vraag.
Stilte.
Ja? Teuns kent Van Avermaat, hebben samen in dezelfde ploeg gereden. Nogmaals, het is een knede van de laatste dagen. En het is een aan de coach om die lijnen door te trekken. Het is nu wel zo dat we van geluk mogen spreken dat Greg die wedstrijd gewonnen heeft. Op een fantastische manier, een zware wedstrijd. Dat Gilbert 2 etappes wint in de Vuelta. Dat maakt het stuk een beetje makkelijker. Dat kan je gaan zeggen met de afspraak van kijk, ik neem je mee, Teuns, ik bedoel maar. Wij gaan na kilometer 150, komt er een koproep met die en die en die eventueel erbij. Daar moet als eerste man of Teuns of Evenepoel of die daarbij zijn. Dus er moet een heel serieuze taakverdeling komen. En niet van kijken, we zullen wel zien hoe het loopt. Een beetje zoals Chris Pikabet vroeg gisteren naar mij, moeten we gaan koersen zoals de Koning Quickstep? Wel, eigenlijk wel. Alleen moeten we dan zorgen dat die andere mannen van de Koning Quickstep in die andere landen niet mee zijn bij ons natuurlijk.
Ja, want dat is natuurlijk ook altijd het probleem. De mannen moeten voor hun land rijden, maar we zitten met dat ploegenspel. We hebben nu 4 mannen van de Koning Quickstep mee in de ploeg.
3,5.
Als je Gilbert bij Lotto Soudal al telt.
Voilà.
Ja, oké. Maar dan kom ik
en
nog eens
op
vraag terug.
En dat niet op Evenepoel. Zeker niet.
Maar dan kom ik nog eens op mijn vraag terug. Gaan die inderdaad met z'n 4 of met z'n 3,5 willen rijden voor Van Avermaat?
Als je dat als coach goed aanpakt, dan moet dat kunnen.
Kijk naar Madrid.
Dat is in het verleden gebeurd.
Kijk naar Madrid.
Ja, kijk naar Madrid, absoluut. Maar dat zijn dan de afspraken die je moet maken met mannen. Echte renners waar je een professioneel akkoord mee hebt, waar je de hand aan geeft en zegt, kijk, oké, zo gaan we het doen. We komen niet naar België terug met verhalen van, ja, ik wist dit niet, of ik had het niet gezien of zo. Nee, we gaan ervoor. En anders moet je gewoon zeggen, en dan blijf je thuis.
Ja.
Dat is in het verleden ook gebeurd. Er zijn renners die al een selectie geweigerd hebben nooit om te zeggen van kijk, ja, ik ga nooit mee als knecht.
Maar als we nu doortrekken naar Madrid nog even, dan zou je, als je de man die het in de sprint kan afmaken na een lastige koers Van Avermaat, Gilbert op het einde moeten laten werken voor Van Avermaat.
Als blijkt dat Van Avermaat daar meer kans heeft dan is dat een logisch gevolg. Dan moet eigenlijk alles en iedereen in functie van die ene man. Maar ook Van Avermaat zal moeten afstoppen bij een eventuele finale aanval van...
Met Gilbert, ja.
Met Gilbert, ja. Dat zijn afspraken die moet je maken, maar dat is niet simpel.
Maar die twee net, José, Van Avermaat en Gilbert, hoe zit dat momenteel tussen die twee? Want we weten van vroeger, ze hebben heel vaak in mekaars weg gereden, hè?
Ja. Maar ze hebben nu, ik ga niet zeggen, een bepaalde leeftijd bereikt, maar dat wordt er eigenlijk niet beter op. Dat blijft nog altijd voor een stuk hetzelfde.
Ja.
En ze gaan alle twee proberen om te winnen. Greg heeft dan meer nodig dan Philippe. Maar Philippe is nooit verzadigd en zal ook nooit verzadigd geraken. En Philippe is Philippe.
Ja. Is dus, dat niet het probleem van deze Belgische selectie? Er is niet één man? Zoals de Nederlanders met Van der Poel?
Dat is een feit, ja. Dat is makkelijker koersen, dat is makkelijker werken. Langs de andere kant zou ik zeggen, heeft Nederland meer kans dan wij om het WK te winnen? Dan zeg ik nee.
Mm-hmm.
We hebben een betere ploeg.
Breedte zijn we heel sterk.
We zijn in de breedte een goede ploeg. En eigenlijk moet iedereen daarvan uitgaan. Het zal natuurlijk, er zullen misschien renners bij zijn die teleurgesteld zijn op het einde van de wedstrijd door het feit dat ze hun eigen kans niet hebben kunnen gaan.
Mm-hmm.
Maar dan moet dat altijd met een winst of toch met een wedstrijd geweest zijn waarvan je zegt, oké, heeft er iemand iets fout gedaan? Nee. En dan is de uitslag. Ja, dan kan je daar niks aan veranderen.
Ja. Hele sterke ploeg in de breedte, zeg je. Jij, ex-bondscoach uiteraard. Wat is jouw tactiek?
Zoals ik daarnet al zei, mannen mee. Ik kan niet zeggen als er een ontsnapping start met een paar renners in het begin van de wedstrijd, maar als er een stuk of 5-6 gaan, zou ik iemand meesturen. Die hoeft vooraan niet echt te rijden. Cavagna heeft vorige week een etappe gewonnen in de Vuelta op de rug van de jongens die daar voorop zijn. Ze waren een beetje gefrustreerd, ze waren een beetje kwaad omdat hem uiteindelijk de etappe gewonnen heeft, maar heeft ze wel gewonnen.
Ja.
Hij had zichzelf in een situatie gewrongen waardoor hij kon zeggen, ja, maar achteraan zitten mijn kopman en dat kan Teuns, dat kan Lampaard, dat mm-hmm. kunnen nog een heel pak andere renners. En ook die kunnen misschien op die manier wereldkampioen worden.
Ja. Ja. Is dat de rol die je ook ziet voor Remco Evenepoel? Meegaan? Vroeg?
Oftewel moet hij koersen in functie van iets doen om de situatie van de andere Belgen beter te maken. Maar niet zoals hetgeen hij gedaan heeft eergisteren of gisteren. Nee. Aanvallen en daar gaan voorrijden om... Ja, het is koers. Nu gaan we rijden om prijs te rijden.
Mm-hmm.
We gaan niet rijden om ons te laten zien. Juist niet. We gaan rijden om prijs te rijden. En dan mag je die tactiek van Remco niet toepassen.
Nee. Ja. Ik ben het er volledig mee eens. We gaan er straks nog over hebben, denk ik. Maar ik had hem ook niet meegenomen naar de wegrit. Nee. Maar we gaan het er straks nog over hebben.
Omdat hij, dat kan je best nu al zeggen, Karel. Omdat hij net 3 dagen ervoor die tijdrit moet rijden waar hij niet alles zal moeten geven.
Een heel, heel, heel groot element, ja, waar hij zich volledig kan op focussen. Klinkt misschien als een oude zak, maar ik blijf zeggen, hij is nog maar 19. We mogen het niet zeggen, maar het is nog altijd toch zo. Hij moet voor het eerst in zijn leven een tijdrit rijden van 54 kilometer. Nog nooit gedaan. En dan 3 dagen later 285 kilometer. Ik had hem niet meegenomen.
Ik heb gisteren in dat interview van Chris Piekenvet dat verschenen is en ook in dit
huis.
Ja, ja. In dit huis.
Mm-hmm.
Maar het is niet verschenen. Wel gezegd van ik zou zelfs durven een reserve meenemen en een round-up maken na de tijdrit met Remco en zeggen kijk, wat gaan we doen? De trainer daarbij. Sander een dag, hoe is hij daarvan van hersteld? En wat gaan we daarmee doen? Een heel volwassen gesprek met zijn omgeving, met ploegleiders, met eventueel Patrick Lefebvre erbij.
Ja.
Gewoon om te kijken, niet dat je nu aan die selectie van Remco moet beginnen twijfelen, maar gewoon in alle volwassenheid. En dat je nadien niet zegt van ja, het was misschien toch een beetje te veel. Het weer was niet zijn ding.
Ja, okay.
Ja.
We zien nog wel. We gaan het thema WK-selectie afronden, maar ik wil toch nog 1 probleem op tafel gooien.
Here comes Van der Poel, Mathieu Van der Poel, the gap is closed, Mathieu Van der Poel, this is a perfect finish for Van der Poel, everything now, we expected him to make this move and he's gonna deliver, Mathieu Van der Poel rides to the top of the climb here in Kendal, Van der Poel takes the stage.
Yeah, it was a bit of a gamble because I didn't really know where the finish line was, but the gap was big enough to keep it until the finish line.
Ja, ik vraag me toch echt af, hoor. Moet het WK nog wel gereden worden? Wie gaat Mathieu Van der Poel kloppen? Als je dat gezien hebt vorige week?
Ik heb dat gezien en hij zal zeker met dat verhaal niet kunnen afkomen op zijn plaats.
Hij gaat de aankomst liggen.
Hij gaat de streep zeker weten leggen. Maar ook daar weer... Het is zijn eerste WK op de weg.
Ja, absoluut.
285 kilometer.
Ja, maar hij kan alles, José. Hij kan alles.
Ja, ik weet het. Ja, maar hij moet er nog bij zijn, hè.
Ja.
Er kan een ontsnapping komen en een WK. Op het einde van het WK, als je ploeg of coach bent, dan zet je die motor stil en dan kijk je eens rond. Dan zit je daar verdwaasd, versuft te kijken en dan denk je, is er nu vandaag weer allemaal gebeurd?
Ja.
Sommige momenten denk je, we zijn de koning te rijk, we gaan dat spel hier volledig naar ons toe trekken. Half ronde later, valpartij, 2 renners erbij, lekke band, kopgroep die wegrijdt waar de verkeerde renners in zitten. En helemaal op het einde wint er iemand. Ik heb ooit meegemaakt met Schmiel en Plouet, tot op 50 meter voor de streep, wij winnen. En uiteindelijk, ik stond al in de afleiding, ik had hem Mika Nigel de hand gegeven. En uiteindelijk bleek...
Romans.
Feinsteins.
Feinsteins.
Oké, okay. Ja. Het wordt hoe dan ook boeiend. Straks meer koers.
De Tribune. Radio 1.
Feel the Earth Move, dat was Carole King.
De Tribune.
José de Kouwer en Karel Bertelen zijn nog altijd mijn gasten vanavond. En voor ons volgende onderwerp, mannen, wil ik graag weten of jullie dit volkslied herkennen. Karel, begint het te komen?
Slovenië.
Voilà, inderdaad, prima. Ja. Was het een gokje, ja.
Ik heb de Vuelta een beetje gevolgd. Inderdaad, ik heb ook gisteravond dat even horend passeren. Maar goed, als je het niet zo had aangekondigd...
Nee.
Out of the blue zou ik het niet geweten hebben.
Voilà. We gaan het inderdaad over de Ronde van Spanje hebben, waarin Slovenië wel degelijk een hoofdrol gespeeld heeft, met 1 Primoz Roglic als eindwinnaar en 2 Tadej Pogacar, de absolute revelatie. Weet je trouwens, José, hoeveel inwoners Slovenië heeft?
2 miljoen ongeveer.
Ja, prima. Jij weet ook alles, hè.
Ze hebben het erover gehad tijdens de Vuelta.
Ah, kijk, ja, dat heb ik dan gemist. In elk geval, ik vroeg me af, 2 miljoen inwoners, is Slovenië nu plots een wielernatie geworden of is dit puur toeval?
Wel, toen ik hier richting VRT reed, zijn er mij nog een paar Slovenen voorbij gereden. Ik weet niet. Ik dacht, zien we nu overal Slovenen of wat is dat hier nu? Ja, plots een wielerland. Ja, ze hebben een paar goede renners, om niet te zeggen een paar hele goede renners. En dan nog het meest, denk ik, Pogacar.
Ja, maar we gaan toch eerst beginnen, stel ik voor, met Primoz Roglic. Wat een jaar heeft die gereden, als ik even mag. Eerste in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Eerste in Tirreno Adriatico. Eerste in de ronde van de Romandie. Derde in de Giro en nu ook eerste in de Vuelta. Is hij de beste renner van dit jaar?
Daar begint het op te lijken, ja. Ik denk zelfs dat hem in een bepaalde statistieken nummer 1 staat, omdat hem toch heel dicht bij Alaphilippe staat.
Ja. Wat vind jij, Karel?
Ja, is de beste tijdrijder van de klimmers. Dan kom je heel ver. We hebben een hele periode Froome gehad op die manier. Contador ook een tijd. Ja, dan kun je iets. Hè. En hij is klein. Hij is vinnig. Hij laat ook, of hij leest de koers heel goed, vind ik. Weinig onnozele, nutteloze inspanningen zien doen. En mee op het wiel, van zodra de mannen van Movistar en Astana iets deden, ja, nee, is nooit in het gedrang gekomen. En als je de tijdrit in Po kunt winnen en van dan de Ronde van Spanje eigenlijk controleren in dat rood met een goede ploeg. Dat
ja, met een goede ploeg die nog niet echt koers zoals een toerploeg winnaar moet koersen, want hetgeen Sepp Kuss doet, fantastisch, mag wegrijden. Allee, rijdt weg op 6 kilometer van het einde, maar de laatste 2 dagen wel niet meer in beeld.
Nee, dat is juist,
dat doe je bij Ineos niet. Ja. Dat mag gewoon niet gebeuren. Dat zijn nog allemaal kleine zaken die nog kunnen verbeteren en die ploeg gaat nog verbeteren en dat wordt de tegenhanger van Ineos.
We hebben het over Jumbo-Visma, voor alle duidelijkheid. Ja. Inderdaad, Roglic. Je hebt ook Steven Kruiswijk, de derde uit de Ronde van Frankrijk. Straks komt daar nog Tom Dumoulin bij. Waar staat Roglic dan in de hiërarchie volgend jaar? Is hij de nummer 1 of komt hij na Tom Dumoulin? Moeilijk, denk ik.
Ik denk dat hij na Tom Dumoulin komt.
Of maar met dit palmarès?
Op gelijke hoogte. Ja, palmarès, maar Dumoulin heeft ook altijd het ander gewonnen.
Dat is waar. Maar gaat Dumoulin weer op zijn hoge niveau geraken?
Dat is de vraag natuurlijk. Hè. Dat is wel de bedoeling, veronderstel ik.
Ja. Ja. En dan hebben ze er inderdaad 3, hè. En dan is het kiezen, denk ik.
Maar je moet wel vandaag één kiezen voor de ronde.
Ja, maar ze gaan
natuurlijk
per 2 naar een grote ronde gaan. Hè. Dus,
ja, maar ik zal Kruiswijk niet bij die 2 zetten. Hè.
Nee.
Nee, Kruiswijk is... Allee, hetgeen dat Kruiswijk gedaan heeft in de voorbije ronde van Frankrijk. Wat heeft Kruiswijk daar gedaan?
Gevolgd.
De plusvolger. Dus nee, dat zou ik... Ik ga Kruiswijk nu niet in de verdoemenis schrijven, maar Kruiswijk is niet het talent van Roglic en zeker niet van Dumoulin. Ja.
Maar wat een klimtalent in die ploeg. Je hebt ook nog de plus, inderdaad. Bennett gaat de Jumbo-Visma, team Ineos, overklassen volgend jaar?
Ze hebben in ieder geval kopmannen natuurlijk. Kopmannen die mee kunnen strijden, die heel goed gaan zijn. En dat zal nodig zijn tegen een ploeg als Ineos. Vraag is, als je daarnet de vraag stelt, Karel, gaat Dumoulin nog terugkomen? Dan moeten we zeker de vraag stellen, gaat Froome nog terugkomen? Want
absoluut.
Die heeft nog meer leed geleden, denk ik. En nog meer problemen op zijn hals gehaald. Ze hebben dan natuurlijk wel een toptalent met Bernal. Goeie renner, maar zowel Dumoulin als Roglic zijn betere tijdrijders. Alhoewel Bernal een goede tijdrijder is, maar toch zijn die mannen beter. Dus ja,
22,
dat maakt,
Bernal,
natuurlijk,
nog een beetje
maakt het alleen maar mooi.
Ja. En ze hebben daar ook onze kameraad Carapaz, hè? Volgend jaar.
Maar Carapaz, dat is een beetje dezelfde vraag. Gaat Carapaz nog eens herhalen wat hij nu gedaan heeft? Een beetje gebruik gemaakt van de strijd Nibali, Roglic en dat soort zaken. Ja. Wel gewonnen. Etappen mogen winnen of kunnen winnen door het feit dat ze hem nog niet echt gevaarlijk beschouwden. Dat gaan we volgend jaar allemaal weer zien. Dus,
Oké.
Interessant.
Het ging dus over toppers uit Slovenië. We hebben Primož Roglič en dan hebben we ook deze kerel.
Het is één grote uitspatting van hardnekkigheid. Tadej Pogacar. Dit is het mooiste stukje dat ik in deze Vuelta gezien heb. Tadej Pogacar. Dat is formeel zijn entree bij de allergrote.
Tadej Pogacar, 3 ritzeges in de Vuelta, 3e in de eindstand. En hij is nog maar 21 jaar. José, als ik zeg dat deze kerel nog straffer is dan Remco Evenepoel, wat zeg jij dan?
Akkoord.
Ja?
Ja.
Oké.
Ja, wat hij nu gedaan heeft op die leeftijd al internationale rondes gewonnen. Zowel Algarve gewonnen als in Amerika gewonnen. En nu dit, en vooral die laatste etappe, de voorlaatste dag van een hele zware Vuelta, rijdt hem daar weg. En ze konden gewoon niet beter. Ja, dat is... dan gaan mannen als Lopez en anderen toch het hoofd moeten buigen. Zo.
Ja. Is 16 maanden ouder.
Voilà, 16 maanden ouder Evenepoel. Evenepoel. Zie jij Evenepoel over een jaar doen wat deze Pogacar nu doet?
Ik heb dat zaterdag in de uitzending gezegd. Als dat gebeurt, als Remco wint in Algarve en in Amerika en 3 ritten wint in de Vuelta en 3e wordt en de beste jongen is in de Vuelta, dan zijn er geen bomen genoeg in Vlaanderen om dat allemaal in de gazette te zetten.
En dan zijn wij niet met 3 in de Vuelta,
nee, maar
dan zijn we daar met 20.
Ja. Nee, maar dit is fenomenaal. Echt
dat
waar.
In tijden van besparen.
Alhoewel we van Remco toch altijd ook al met 2 woorden moeten beginnen spreken.
Dat blijft.
Ik was erbij in San Sebastian en dan kijk je en dan start die en dan denk je, eigenlijk kan dat niet. En hoe verder je komt, om het nu begint te kijken, zegt ja, dat kan toch precies. En op den duur is het zover. En dan zeg je, ja, nog nooit gezien.
En wat hij dit jaar al gedaan heeft ook. Ja,
absoluut. Okay. Ja.
Als we het een beetje optrekken, José Evenepoel, Pogacar, Egan Bernal ook, 19, 21, 22 jaar. Ik denk 2019, dat is gewoon het jaar van de jeugd.
Ja, absoluut. En ik zou er nog een Belgisch iemand willen bijzetten.
Philipsen.
Ja. Op een andere manier renner. Maar als je ziet wat hij doet, ook in Parijs-Brussel, komt daar met een sprint van helemaal van achteruit. Voor mij iets anders en daags hetzelfde. En ik dacht dat hij al 12 keer binnen de drie eerste gereden heeft dit jaar als neoprof. Ja, zitten we ook in die richting wel goed, denk ik.
Ik maak in dit verband even een zijsprongetje. De toekomst is aan de jeugd, dat mag je wel zeggen, denk ik. En dan hoorde ik gisteren dit in de podcast In het Wiel van Thijs Sonneveld en Thomas Dekker.
We wisten wel dat Gilbert nog bij Lotto Soudal had getekend.
Voor 14 jaar.
Maar voor 3 jaar?
Ja. Ja, en ze hebben ook nog John Degenkolb aangekocht.
Ja, waarom?
Visie. Jeugdig talent.
Ja, José, die mannen lachen Lotto Soudal gewoon letterlijk uit.
Ja, maar ik lach die mannen soms ook uit.
Ja?
Echt.
Dus ze hebben geen punt.
Ik dacht dat er iemand bij was die zei dat de Ronde van Vlaanderen in Nederland niet bekeken werd.
Goed, dat is iets anders natuurlijk. Hebben ze een punt in deze of niet?
Ik denk dat Gilbert het tegenovergestelde zal bewijzen. Ik denk dat Philippe bij die ploeg is... je moet eigenlijk het hele verhaal bekijken. Hè. Philippe is geboren in Wallonië. De Nationale Loterij is een dubbele instelling. Ik bedoel, Nederlands, Vlaams. Mannen snappen daar geen snars van. Hoe dat wij dat bekijken in Vlaanderen. En hoe dat die ploeg, die tenslotte al meer dan 20 jaar Belgisch wielrennen mee redt. Dat ze daar nu een icoon als Philippe Gilbert bij nemen. Om de jeugd te motiveren. En om te laten zien van jongens, kijk eens wat ik allemaal nog doe. Ik heb er vandaag over nagedacht. Wat doet Philippe Gilbert nog allemaal voor zijn sport? Wat laat hij er allemaal nog voor? Als je daar een jongere tegen... gezet en je zegt, kom aan jong, hey, kom, een beetje in actie. Oh ja, en je zegt, ja, maar ja, ben je zo goed als Gilbert? Nee. Doe je er zoveel voor als Gilbert? Nee. Laat je er zoveel voor als Gilbert? Nee. Ja, dan kun je natuurlijk niet meegaan met Gilbert. Ik bedoel, dit is een voorbeeld voor veel anderen. Is dat een gemakkelijke kerel? Dan moet je Van Avermaat vragen. Nee. Nee, dat is geen gemakkelijke kerel.
Nee, en maar, de straf...
Hij heeft wel een palmares.
Ja, en na zijn niet-selectie voor de Tour... dat hij die klik heeft te maken.
Tuurlijk.
En
die gaat er niet rancuneus mee om. Die gaat er heel, heel, heel link, heel verstandig mee om. En die zorgt ervoor dat die mannen van de Koning Quickstep voor hem zorgen dat hij 2 ritten kan winnen.
Ja.
Ze zijn met 3 op 2K hè, straks. José.
Ja, maar ik bedoel maar. Hè.
Ja, 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 ja.
Hij is uitgekookt, hij is geslepen. Ik zou, mocht ik van die Nederlanders zijn, niet te veel lachen, want het zou wel eens Philippe Gilbert kunnen zijn die Mathieu van der Poel gaat terughalen. Hè.
Ja. In elk geval, als we het baseren op zijn Vuelta, die 2 ritten die hij daar ook wint, dat was niet zomaar even een ritje winnen. Hè?
Nee, maar hij heeft de juiste keuze. Hè? Hij heeft de juiste keuze op het juiste moment. Hij manoeuvreert zich daar in de eerste etappen in Bilbao, rijdt hem er weg van 2 minder bekende goden, maar hij rijdt weg en hij blijft voor. Dus de kasters zeggen, ja, maar ze kwamen bijna terug. Ja, maar ze kwamen niet terug.
Nee, maar ze kwamen niet terug.
Ze kwamen niet terug. Ja. Sprint in Avila, bekijkt hij het zo goed... Bekijkt hij het zo goed, of in Avila was het niet?
Toledo. Met Stibar ook, hè?
Ja. Ik bedoel, ja, in die waaieretappe. Ja, in die waaieretappe, zo was het. Ja. Dan gaat hem daar met Stibar. Maakt hij gebruik van Stibar? Ja. Zouden ze misschien bij de Koning Quickstep liever gaat hij met dat Stibar won? Misschien wel. Maar hij regelt het. Hij regelt het. Nee, op een of andere manier, hij regelt het. En hij wint de etappe. Dus ik vind dit in Nederland... Met alle respect voor de mannen die daar achter die podcast zitten, maar dat vind ik een beetje te kort door de bocht.
Ja. Nog één ding over Gilbert, Karel. Is hij op weg om de nieuwe Alejandro Valverde te worden? Nooit versleten?
Ja, dat ziet er een beetje zo naar uit. Hij heeft voor 3 jaar getekend, dat is juist. Dan wordt hij 40 als hij stopt met koersen. Natuurlijk, Valverde is een andere manier, een andere type renner. En Gilbert, denk ik, doet veel meer inspanningen nog in andere koersen dan dat Valverde eigenlijk de klimmer is. Je ziet Valverde zelden in klassiekers en dergelijke meer. Dus ik denk, op dat niveau gaat Valverde inderdaad mee doordat hij zich ook zo geswaneerd heeft. En dat zal Gilbert ook wel doen. Maar als hij zijn contract volmaakt, is hij 40, hè? Als hij stopt.
Ja. En gaat hij dan San Remo nog winnen? Dan is het palmarès compleet, José?
Daar heb ik nog meer twijfel aan, dan San Remo winnen. Maar in ieder geval, Philippe gaat zijn carrière beëindigen op een normale manier van iemand van 40 jaar. Het koersen wordt daar ik ga niet zeggen makkelijker op, maar ze rijden minder wedstrijden, meer trainingen, meer stages. Dus hij gaat dat wel regelen.
Oké, genoeg over de koers voor nu. Het is tijd voor voetbal.
De tribune.
Voetbal, want morgen begint Racing Genk aan de Champions League. En de generale repetitie van afgelopen vrijdag was alleszins geen succes.
En het einde nu van deze wedstrijd. Genk heeft verloren. Trekt dus met lood in de schoenen naar de dansvloer om te dansen op het kampioenenbal volgende dinsdag op het veld van Salzburg. En misschien was het voor Felice Mazou geen goed idee om uitgerekend op vrijdag de 13e hier terug af te zakken naar zijn geliefde Mambourg.
Ja, voilà. Dat was vrijdag. Dat was de derde nederlaag in 7 competitiematchen voor Racing Genk. En dat dus aan de vooravond van die eerste Champions League wedstrijd tegen Salzburg. We gaan er eerst over praten met Stef Wijnand. Stef, goedenavond.
Goedenavond, Tom.
Ja, jij bent in Oostenrijk. Stef, je hebt daar net de persconferentie en ook de training gevolgd. Vertel eens, welke indruk maken ze op jou bij Genk? Hangen de kopjes naar beneden of valt het nog mee?
Nee, eerst misschien vertellen, Tom, dat zo een Europese trip met Racing Genk meestal in een ontspannende sfeer verloopt. Hè. De druk van te moeten, dat vind ik toch, dat is anders dan bij Club Brugge of Anderlecht. En de delegatie van Racing Genk is heel erg trots dat ze na 8 jaar opnieuw Champions League kunnen spelen. Ze hebben allemaal mooie, nieuwe, strakke kostuums aangeschaft en aangetrokken. Dus dat is allemaal niet belangrijk, maar het geeft wel een beetje de sfeer aan zoals we vertrokken zijn. Maar goed, het broedt natuurlijk wel intern. Hè. 10-21, ze hebben een start gemist. Genk heeft geen blok voorlopig, speelt te traag in de opbouw, gebrek aan creativiteit. En ja, je zit met die vervangers voor Malinowski, Pozzuolo, Trossard. Die zijn meer dan degelijk, maar die zijn nog niet op hun niveau. En in de Jupiler Pro League ja, kan je dat wel een tijdje verstoppen. Hè. Je kan de schade beperken, de achterstand op Club en Standaard bijvoorbeeld binnen de perken houden. Maar ik hoorde vanochtend bijvoorbeeld Dimitri de Condé zeggen, kijk, de match van zaterdag tegen Oostende, die is heel erg belangrijk. En dat de dag voor een Champions League, ja, dan weet je wel waar hun hoofddoel ligt nog altijd. Mm-hmm. Wat ze vooral morgen ook moeten doen, is de eerste helft moeten ze echt op niveau gaan spelen, want te vaak dit seizoen al slecht op Club Brugge. Vrijdag ook al op Charleroi. En dat beseffen ze. Ze weten dat ze agressiever moeten zijn. Dus de clubs in België, die spelen nu gewoon tegen de landskampioen, met het mes tussen de tanden. En daar heeft Genk gewoon problemen mee. En Mazou weet dat hij dat moet oplossen. En dat is voor morgen hier in Salzburg vooral een hele belangrijke doelstelling, dat ze agressief genoeg zijn.
Ja, die match van morgen, Stef, dat is bijna meteen van moeten dan, denk ik. Want ja, als je verliest in Salzburg, is de campagne dan al bijna om zeep? Of is dat een beetje overdreven?
Ja, een beetje overdreven. Maar goed, Liverpool en Napoli, ja, die zijn eigenlijk buiten categorie. Dus je weet dat de duels tegen Salzburg beslissend zouden moeten zijn voor de derde plaats. En hier iets halen, dat zou Genk wel helpen, denk ik. Maar goed, er is natuurlijk de vrees door die slechte start in de Belgische competitie. En wat hun correcte ambitie is, denk ik, is een wedstrijd winnen in de Champions League. Het is nu een derde campagne ooit en ze hebben nog geen enkele van die 12 wedstrijden gewonnen. Dus ze zijn echt niet bezig met een hogere ambitie, want in de huidige vorm is een goede prestatie belangrijker, zo voel ik aan, zelfs een nederlaag, maar met een goede prestatie. Ik denk dat ze daar wel mee kunnen leven, gezien de situatie heerst er gewoon twijfel of ze het niveau van de Champions League aankunnen, maar Mazou was duidelijk in de persconferentie daarover. We moeten organisatie en nog eens organisatie tonen, dus goede mentaliteit en de vraag is nu of hij dat middenveld wel gaat versterken, maar goed, wie aan de ene kant bang is, die krijgt ook slaag, en slaag dat geeft Salzburg thuis, want 68 matchen zijn ze nu al ongeslagen in dit stadion, waarvan 57 gewonnen. En dat is niet alleen in de Oostenrijkse competitie. Ook Lazio, Marseille, Leipzig, Napoli, Club Brugge, die zijn hier allemaal voor de bijl gegaan. Dus Racing Genk, ja, vreest misschien een beetje een grote nederlaag. En een grote nederlaag, Tom, ja, die hypothekeert zeker het vervolg met kansen. Hè, want dan moet je tegen de andere ploegen echt punten gaan halen. En daar zijn ze nu natuurlijk absoluut niet rijp voor.
Nee. Liverpool en Napoli, dat zal nog andere koek zijn, maar ja, je geeft het al een beetje aan, Stef. Salzburg, dat is geen klein ploegje, hè?
Nee, tot wat zij in staat zijn. Vraag dat maar eens aan Club Brugge. Hè. Dat is nog maar een half jaar geleden zeker. Hè. 4-0 toen in de Europa League hier in dit stadion. Maar goed, de ploeg is veranderd. Er zijn heel veel spelers vertrokken. Net zoals bij Racing Genk. Toch ook spelbepalende spelers die aan een zeer goede prijs ook verkocht zijn. En op een aantal bepalende posities hebben ze nieuwe jongens. Ik ga er niet veel op noemen, maar eentje ga ik er toch uithalen. Daar misschien morgen op moet letten. Dat is de jonge Noorse spits, Erling Haaland. Hij is nog maar 19 jaar, 1,91 meter. Een zeer goede linkervoet. En hij heeft al 14 doelpunten gescoord dit seizoen. Dus Salzburg is gestart in de Oostenrijkse Bundesliga met 21 op 21. 34 doelpunten gemaakt, 6 tegen. Dat zijn straffe cijfers. Maar goed, ik vind dat ze eigenlijk nog niet getest zijn, hè, want het Oostenrijkse Bundesliga, dat is niet het niveau van onze Jupiler Pro League. Dus ze zijn een beetje koning één oog in het land der blinden. Dus ze overstijgen ver uit het Oostenrijks niveau. En wat ze gaan doen vanaf de eerste minuut, dat is hun stijl. Pressen, hè, en maar vooruit blijven lopen, want in het weekend wonnen ze met 7-2. Maar wel 2 tegengoals, omdat ze ook na 5-0 nog altijd vooruit gingen lopen. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat ze dat morgen ook nog gaan doen. Nee, deze club wil zich gewoon tonen in Europa, laten zien door waartoe ze in staat zijn. En dus nu in de Champions League. En misschien om af te ronden, Tom, ik heb zitten zoeken naar een drankje dat je vleugels geeft. Want je weet, ze heten eigenlijk Red Bull Salzburg. Ja. Maar dat is nergens te vinden, want de UEFA heeft dat allemaal monddood gemaakt. Ah, ze heten morgen niet RB Salzburg, maar ze heten gewoon FC Salzburg. Ze spelen niet in de Red Bull Arena, maar in het Salzburg Stadion. Nee, dat is allemaal vakkundig weggemoffeld door de UEFA. Ja. Maar ik raad Racing Genk toch aan om enkele blikjes te drinken voor de wedstrijd begint. Dat gaat hun zeker helpen hier.
Het zal nodig zijn, denk ik. Aftrap morgen 9 uur, dacht ik?
Nee, ik geloof het om 9 uur. Okay. 5 voor 9. Ja.
Dan horen we elkaar terug op de radio. Tot dan, Stef. Dank je wel. Ja, José, we weten intussen dat jouw ploeg niet Racing Genk is, maar wel Anderlecht. Die gaan we niet tegenkomen in de Champions League natuurlijk. Maar ga je het volgen, de Champions League? Met Genk en Club Brugge?
Ja, absoluut. Tuurlijk. Ja, kijken naar uit. En ik kijk uit gewoon naar van hoe ze daarmee omgaan. En hoe ze daar met die pech eventueel of tegenslagen of verlies. En of ze weerbaar zijn. En ja, tuurlijk. Ik volg Clément met Club Brugge. Ik kijk er echt naar uit. Komt een geweldig parcours afgelegd. Van Beveren naar up. Bij Club Brugge uiteindelijk toch niet de vervanger van Prudhomme. En dan uiteindelijk naar Beveren. En dan vandaar verder naar Genk. Daar dan winnen. En dan terug naar ja, geweldig parcours.
Ja. Carol, we weten uit het verleden wedstrijden zoals nu voor Racing Genk tegen Liverpool, Napoli of voor Club Brugge inderdaad tegen Paris Saint-Germain, Real Madrid. Ja, dat is op voorhand allemaal best leuk en dat oogt mooi, maar het kan ook een geesteling worden natuurlijk.
Het is waar en ik sta daar soms eens bij stil als je de competitie ziet evolueren, zeker vanaf speeldag of in de play-offs vanaf speeldag 5-6 naar het einde toe, wie gaat er kampioen worden? Dat ze dan daar een heel seizoen mee bezig zijn om kampioen te worden, om Champions League te kunnen spelen. Of net eronder. Europa League. Iedereen wil heel graag naar Europa. En dan krijg je die loting, of dan krijg je eerst die voorronde wedstrijden. En dan loopt dat vaak mis. En missen ze dan het grote doel? En dan vraag ik mij soms af, als sponsor, je bent daar dan mee bezig en dan verlies je dat allemaal. Dat moet toch erg zijn? Dat je daar zoveel energie in steekt. Ook die spelers, die droom ziet bijna werkelijkheid worden en dan pats, boem, het is gedaan. Ja,
maar ze zijn er nu wel natuurlijk, ze zijn er nu wel. Maar wat ik ook bedoel is...
Als je 6 keer verliest...
Je kunt wel met 6-0 verliezen van Liverpool
dat
natuurlijk.
Moet erg zijn. Dat moet erg zijn. Ja, dat gaat punten kosten in de competitie ook natuurlijk. Ja.
Maar ik vind dat op zich niet erg.
Nee?
Nee.
Zo 6 keer op je doos krijgen?
Bedoel, nee, ik bedoel, ik vind dat voor sommigen dan een beetje down to earth, een beetje met de voetjes op de grond terug.
Oké, ja.
Een beetje minder show en terug eigenlijk toch eens naar die buitenlandse competitie ook kijken en zeggen, ja, daar wordt toch ook wel gevoetbald.
Dat is waar.
Ik bedoel, ja, allee, ik ben niet verkeerd verstaan. Nee, ik vind soms... ja, in het algemeen met voetbal, wat er met Neymar gebeurt en anderen, vind ik allemaal te ver gaan. Ik vind dat eigenlijk jammer aan voetbal. Ik ben gek van voetbal, ik ben gek van heel mooi voetbal. Maar als ik dan de hele verhalen allemaal daar rond, dan heb ik zoiets... Jongens. Ja,
wat bedoel je dan specifiek met Neymar?
Ja, het erop aansturen om weg te gaan, de club moeilijk maken, het zichzelf eigenlijk in posities wringen waarvan ik dan denk, jongens... Maar wat zijn jullie nu eigenlijk allemaal bezig? Ja. Voetballen jullie graag? Wat gaat hem dat eigenlijk? En die zijn dan zo gespind met zoveel talent.
zoveel talent. En dat zie je in de wielrennerij. Jongens die daar vechten en afzien. Dat zie je daarboven, ja, daarboven op die kools in de Ronde van Spanje. Mannen op een kont op een grote kei zitten.
Beetje verfrissen.
Ja, een beetje verfrissen. Regenjak aan en naar beneden. En dan denk ik, die mannen die maken nog problemen over God, ik weet niet wat nog.
Ik hoorde jou tijdens de Vuelta de prijzen noemen of de bedragen noemen van de premies die uitgereikt worden. Ik dacht, dat is echt een habbekrats. Ja. Als je dat vergelijkt met voetbal.
Ja, absoluut. Ja, dat is, er zijn, ja, dat is echt te belachelijk.
Het gaat over honderden, een paar honderden euro's.
Ja. Nog een paar honderden euro's. Dan zetten ze daar nadaars, dan zetten ze daar een soort aankomstboog in het groen. Die boog er zetten heeft 5 keer meer gekost dan de prijs die ze daar betalen. En die renner die dat dan krijgt, die moet dat dan delen door 8 anderen en ook nog door het personeel in één gedeelte. Dan heb je God toch arme per stuk, als je in wint, heb je misschien 30 euro. Dat is toch belachelijk.
Mag ik één zijsprongetje maken naar wat Stef daarnet zei? Dat afdekken van het stadion en dan je bent je sponsor kwijt en zo. Maar die sponsors die de Champions League maken en die grote namen, die hebben we nodig in de koers. Dan zouden de ploegen nog meer geld kunnen krijgen. Zou het misschien overeenkomen met de tv-stations dat er meer naar de ploegen gaat. En dan kun je renners goed betalen en veel betalen naar het werk wat ze doen in verhouding met wat ze er allemaal moeten voor doen. En dat hebben we helaas niet in de koers. Grote sponsors.
Nee, niet groot genoeg. Klopt helemaal.
Nee. Ik kom nog één keer terug op Racing Genk, Karel. Ja, zoals ze tot nu gedaan hebben in de competitie, ja. Zie je ze dan morgen een resultaat halen in Salzburg? Het kan aan mij liggen, maar ik heb er niet echt een goed gevoel bij.
Maar nee, als je de manager al hoort spreken dat Oostende veel belangrijker is dan Salzburg. Met mijn verhaal van daarnet weer. Dan werk je een heel jaar toe, dan kun je kampioen worden, dan kun je naar de Champions League, dan speel je je eerste match en dan zeg je, ja, maar zaterdag tegen Oostende, dan is het belangrijk.
Maar dat is eigenlijk wel een vorm van realiteit, hè?
Oké, ja, maar...
Ik bedoel, als je weet dat je in die competitie terechtkomt bij die mannen, de manier waarop daar gevoetbald wordt, nu zal Salzburg nog, zoals je daarnet zegt, te doen zijn, maar als je dan nog een overstijgende trap gaat, ja, dan weet je wat soort voetbal je moet spelen als Genk zijnde. En ja, dan weet je dat het in principe niet
kan. Hooggegrepen, ja.
Ja. Oké, Salzburg, Genk, dat is voor morgenavond. We ronden af stilaan, mannen. Waar kijken jullie persoonlijk het meest nog naar uit in het verloop van de sportweek? Is dat inderdaad voetbal, Karel?
Nee, dat is naar week 1 van de comeback van Kim Kleisters.
Ah, kijk.
Wat ze deze week allemaal gaat doen.
Gaan we dat te weten komen, dat vraag ik
dan. Dat weet ik niet.
Jij, José, waar kijk jij naar uit deze week?
Ik ga woensdag nog een wedstrijd becommentariëren, de Grote Prijs Wallonië.
Mm-hmm.
Wat het ook is, ik ga me daar ook weer ten volle voor smijten.
In een klein hokje.
En dan ga ik mijn koffer maken om naar... 2K te vertrekken, naar de teamrelay. Daar kijk ik naar uit. Dat gaat wat worden.
Ja, dat begint zondag al inderdaad, in Yorkshire. Dan ben je er al?
Dan ben ik er al.
Oké. Jij, Karel, wanneer vertrek je?
Ik vertrek de vrijdag daarop voor de wegwedstrijden.
Oké, dat wordt een boeiende week. We gaan het er uiteraard later in de tribune zeker nog over hebben. Dit was de tribune voor deze week. Dankjewel, Karel Bertelen. Dankjewel, José de Kouwer. Deze uitzending beluisteren of herbeluisteren, dat kan straks al via de podcast. Die staat ondertussen ook helemaal op punt. Of je kunt ook opnieuw luisteren via de Radio 1-app. Dan rest er mij u enkel nog een heel fijne avond te wensen. En Wonderland komt eraan. Zeker blijven luisteren hier bij Radio 1. Na het nieuws van 8 uur.